Ik ben hij.
En ik ben hem.
Maar waarom is hij hij?
En hij hem.
In ons derde seizoen gaan we weer in gesprek met mensen uit ons regenboogalfabet.
En we willen weten wat hij hem,
zij haar,
hen hun,
maar vooral wat ons ons maakt.
Ik ben Danny.
En ik ben Barry.
En dit is Gewoon Homo, de podcast.
Uit de kast komen is nog lang niet voor iedereen gemakkelijk en in de topsportwereld lijkt het soms bijna onmogelijk. Wij praten vandaag met iemand die vroeger speelde in het topsegment van de Nederlandse hockeywereld. Tegenwoordig is hij journalist en schrijver van het boek De Laatste Man, Pepijn Keppel.
Hey Pepijn.
Ja, hoi.
Hoi, welkom. Ja, we zitten vandaag in dezelfde ruimte, maar sinds kort heet waar we de podcast opnemen heet The Social Hub.
Ja, dus niet meer de Student
niet
Hotel.
Niet Student Hotel, maar de Social Hub. Social dus Pepijn, welkom in de Social Hub.
Mag ik zeggen dat ik dat heel jammer vind? Sorry hoor.
Dat het veranderd is.
Het veranderd is, ja. We moeten toch wennen aan dat soort dingen. Ja, dingen veranderen in het leven. Ja. Ja, het staat al hier helemaal op het dak, staat al heel groot. The Social Hub.
Dus ja, ik heb het gezien. Ik moest daarom ook even zoeken.
Ja, snap ik. Ja.
Ik was helemaal in de war.
Maar het is nog steeds geel, dus wat dat betreft gaat het helemaal goed.
Pepijn, we hebben je vandaag uitgenodigd om te praten over hoe het is om homo te zijn in de topsport. En in dat geval, voor jou, in jouw geval is het hockey natuurlijk. Waar kom je vandaan? Waar ben je opgegroeid? Hoe oud ben je?
Oeh, even kijken of ik dit allemaal achter elkaar in één keer kan onthouden. Ik ben 26 jaar, geboren in Amsterdam. Woon ook in Amsterdam. Geboren in het westen van de stad. Ik woon nu in het oosten van de stad. Waren dat de vragen?
Ja, waar is al. Ja, ja, ja. Oh, okay. Zeg, als ik het er meteen in mag gooien, hoe zit het nu? Dus je bent niet over toen jij begon in de hockeywereld. Hoe zit het nu in de hockeywereld qua homoseksualiteit en coming out en al dat soort dingen? Hoe denk je dat het nu is?
Hetzelfde, denk ik.
Oh, nog hetzelfde?
Ja, het is gewoon nog steeds heel erg moeilijk. Je ziet dat er veel, dat daar eigenlijk niemand uit de kast is op het hoogste niveau.
Helemaal niemand?
Nee, helemaal niemand. Ik moet zeggen één iemand, maar dat is Thijs de Greef. Thijs de Greef heeft net zoals ik alle nationale jeugdselecties doorlopen van van hockey en heeft bij Hockeyclub Amsterdam gespeeld. Dat is een van de profclubs ook. En Thijs is wat ouder dan ik, echt wel 10 jaar ouder dan ik.
Wij zijn nog ouder dan Thijs.
Ja. Jullie zijn nog ouder dan Thijs. maar Thijs is de enige die momenteel nog speelt, die speelt bij Almere. Op het, ja, niet het hoogste niveau, maar het ene hoogste niveau. Maar Thijs is ook eerst gestopt 5 jaar met hockeyen. En toen heeft hij het verteld. En toen is hij daarna pas weer begonnen. Dus voor hem is dat ook heel moeilijk geweest.
Gaat er wel een balletje rollen inmiddels, heb je dat idee?
Nou, nauwelijks. Kijk, het punt is dat zolang wij in de wereld van topsport werkt het ongeveer zo. Zolang er medailles gewonnen worden, zolang het goed gaat qua prestatie, zie je eigenlijk dat er niet zozeer wordt nagedacht over hoe het met de mens gaat daarachter. Dus hoe gaat het psychologisch met iemand? Hoe gaat het mentaal met iemand? Is iemand wel gezond? Buiten zijn biologische gezondheid. En dat is best wel een... Dat thema zal denk ik nog heel lang zo blijven. Voornamelijk omdat het nou eenmaal in Nederland zo geregeld is dat je... We hebben een grote overkoepelende sportbond, die heet NOC-NSF. Dat zie je vaak rondom de Olympische Spelen, want zij zijn dan zeg maar... Zij zorgen dan voor de coaches.
Treden zij naar voren.
Zij organiseren ook Papendal, waar het topsportcentrum is in Nederland. Maar NOC-NSF die heeft dus bijvoorbeeld ook... zij hebben bijvoorbeeld zij hebben hier helemaal geen ruimte voor binnen hun... binnen die sportkoepel. En bovendien is het zo dat het geld wat naar bonden toe gaat, dus naar bijvoorbeeld de hockeybond, altijd te maken heeft met de prestatie. Dus hoe groot is de bond, maar ook de prestatie. Dus stel dat het eerste team van de heren en de dames allebei Olympisch kampioen worden, dan gaat er meer geld naar de hockeybond. Dus uiteindelijk gaat er gewoon om dat er medailles gewonnen worden.
Ja. Oké, dus hoe hoger je komt, hoe meer geld er is. En dan zou er eventueel wel ruimte kunnen zijn, of is die er dan nog steeds niet?
Nou, dan moeten ze dat vasthouden waarschijnlijk.
Kijk, dus dan... er is niet... Ik kom nu best wel veel op sportclubs om te vertellen over mijn boek.
Maar daar word je dus nu wel uitgenodigd.
Ja, maar
dus
dat is echt een kleine hoeveelheid clubs. Oh. Hè? Dus we hebben het dan niet over 100 clubs of zo. We hebben iets van, ik geloof, 350 clubs in Nederland. En ik ben er bij een stuk of 20 geweest op dit moment. Ja. En dat zijn dan ook nog eens de clubs die zich meteen hebben gemeld toen mijn boek uitkwam. En die hebben dus ook al vaak wel meer aandacht en oog voor dit onderwerp. Want er zit daar waarschijnlijk iemand, een vrijwilliger in het bestuur van zo'n hockeyvereniging, die dan iets van mij gelezen heeft of iets over mij gelezen heeft en dan denkt, oh, laten we Pepijn uitnodigen om het hier eens over te hebben.
En zijn dat dan wel ook de topclubs of zijn dat...
Eén topclub en de rest allemaal amateur.
Ja,
ja en dat is die een van die topclubs, dat was Hurley, dat zit in Amstelveen.
Ja.
Daar heb ik vroeger ook zelf gehockeyd, dus dat was denk ik ook de voornaamste link dat ze me durfden uit te nodigen, denk ik. Ja. Zo van, oh, Pepijn heeft hier vroeger gespeeld, dus dit is wel belangrijk. Zo'n soort van context was dat ook wel. Maar er zit eigenlijk gewoon heel weinig beweging in. Dus de Hockeybond heeft mij één keer uitgenodigd op het bondskantoor... naar aanleiding van mijn boek. En omdat ik in de media een aantal keer had geroepen dat ze te weinig doen. Mm-hmm. En toen heb ik daar 3 uur gezeten waarvan ik 2 uur heb moeten horen... dat ik ze niet zo had moeten aanvallen in het publieke domein. Oh. En daarna, ik heb wel tegen hen gezegd, ik wil heel graag... eigenlijk gewoon de jeugdteams waarin ik zelf heb gehockeyd in Oranje... wil ik eigenlijk heel graag daar komen vertellen, mijn verhaal. En jullie kunnen me altijd bellen, maar ik ben nooit gebeld. Dus het is ook nog eens dat zelfs al werp je... gooi jezelf de bal op, dan willen ze nog niet koppen, zeg
Wordt
maar.
Wordt er nog niks gedaan. Want je hebt dus het boek geschreven. Voor de mensen die het boek niet gelezen hebben... kan je vertellen over je coming out, hoe dat gegaan is?
Echt het moment dat ik uit de kast...
Ja, wanneer kwam je erachter dat je homo was, bent?
Toen ik... jaar of 10 was.
Mm-hmm.
Ik kan me een moment me nog best wel goed herinneren. Kijk, het is niet dat je dan denkt van... oh, ik ben homo. Die woorden zitten er dan gewoon niet aan... omdat je de woorden daarvoor gewoon nog niet hebt. Dus in elk geval, dat was in mijn geval zo toen ik 10 was. Dus het was meer dat ik... er zat voor in de klas een jongen... en die stak zijn vinger op. En het was een soort van... ja, kan een soort van... gloeiend gevoel. Een beetje echt zo'n filmische scène is het in mijn hoofd... waarin ik echt denk van... wow, ja, hey, ik voel wat meer voor hem dan alleen maar vriendschap.
Ja.
En toen wist ik gewoon niet zo goed wat ik daarmee aan moest.
En toen hockeyde je al?
Toen hockeyde ik al, okay. Ja, ik zat toen speelde toen bij Senios, een club in Amsterdam Nieuw-West... en was toen net geselecteerd voor de Noord-Hollandse selectie. Dat zijn eigenlijk de beste 20 jongetjes in een bepaalde of meisjes in een bepaalde leeftijdscategorie.
Dus heel jong al, was je al op hoog niveau?
Ja, ik werd gewoon geselecteerd op het moment dat dat kon. Dus ik werd eigenlijk uitgekozen op het eerst mogelijke moment om uitgekozen te worden... 16 heb ik altijd bijgezeten, tot ik stopte.
En wat was het toen je ouder werd, dus laten we zeggen een jaar of 14, 15... dat je echt meer ook bezig bent met je seksualiteit en dat soort dingen. Wat is het dan binnen een hockeyclub of binnen een topsportwereld... waardoor je het idee hebt, hier kan ik niks mee? Wat maakt dat het?
Nou, ik denk... daarvoor moet ik denk ik echt schetsen hoe zo'n team werkt...
Mm-hmm.
En dat is ongeveer zo. Iedereen heeft het over porno op die leeftijd. Tenminste, op de club waar ik toen hockeyde.
Ja.
En het ging dan heel erg over hoe ze meisjes wilden penetreren. En dat ze dat al wel of niet hadden gedaan. Hoe vaak ze zich aftrokken. Dat soort teksten. Dat was echt waar. Dat ging echt in mijn beleving, in mijn herinnering... was dat ongeveer het enige gesprek dat er gevoerd werd... als we niet aan het hockeyen waren. Of als het niet over hockey ging. En dat is dus, dan merk je al heel snel natuurlijk van... ja, ik weet dat ik daar, dat ik mij niet aangetrokken voel tot vrouwen. En in elk geval niet op een seksuele manier. Want ik had wel gewoon vriendinnetjes op die leeftijd, 14, 15. Maar het waren dan gewoon, ja, vriendinnetjes die... ja, meer soort dat je dus het gevoel hebt... zoals je met hele goede vrienden ook wel soms een klik kan hebben. Dat je vriendschap bijna verwart met verliefdheid. Ja, ik heb dat regelmatig gehad, ook tot nu nog steeds. En dan had ik een vriendinnetje op dat moment.
Ja.
Maar ook omdat ik dacht, oh, dat hoort zo. Want al die jongens hadden een vriendinnetje. En ik kon het ook gewoon niet accepteren. Dus ik kon niet accepteren dat ik dan op mannen zou vallen. Terwijl ik natuurlijk, ja, ik bedoel... als ik niet op het hockeyveld was, of ja, ook wel op het hockeyveld... gewoon dat ik wel continu mee bezig was van... ik ben niet hetero, jullie hebben het over allemaal dingen... waarvan ik niet, wat ik niet begrijp of wat ik niet... wat ik gewoon nooit voel of ervaar.
Maar kon je dat dan niet accepteren om de hockey?
Nou, kijk, het moeilijke van, vind ik... is dat je kan het zo moeilijk uit elkaar halen. Want mijn... hele jeugd heeft zich afgespeeld op een sportveld.
Ja.
Dus
hoeveel uur in de week moet ik dan?
Nou, echt op een gegeven moment was ik Ja, ik ben ooit bij een... toen was ik wel 17, dus dat is wel iets of ouder. Of 19. Nou ja, 17 of 19. Toen werd ik medisch gekeurd en toen stond er volgens mij 48 uur per week bezig met hockey. Dus, maar dat heeft dan ook reistijd, krachttraining.
Ja, ja, ja. Maar je bent er wel gewoon zoveel uur mee bezig.
Ja, dus een beetje zoals jij naar je werk gaat, dan is ook je lunchtijd, zeg maar, voor de meeste mensen ook gewoon onderdeel van je werktijd. Ja. Nou, of je werktijd, je reistijd naar werk, voor sommige mensen ook. Omdat ze dan in de trein zitten te werken of zo. Nou, ja, voor mij was dat 48 uur toen. Dus
dat
ja, wel gewoon
ontzettend
alles.
Heftig. En het, wat ik aan je boek ergens ook bizar vond, was dat eigenlijk, je vertelt in het begin dat ook omdat je gepest werd vanwege, nou, wat dan uiteindelijk dan neerkomt op ook je homoseksualiteit, dat je daardoor meer ging hockeyen. Vervolgens word je dus beter in hockey en kom je dus in een wereld terecht waar je eigenlijk niet in wil zitten vanwege je homoseksualiteit. Dus je homoseksualiteit ergens heeft ervoor gezorgd dat je erin terechtkomt. En tegelijkertijd wil je daardoor daar weg.
Ja, klopt.
Dat lijkt me heel ingewikkeld.
Ja, het was dus echt zo dat in die periode, ik werd heel erg gepest op de basisschool. En toen was hockey echt een soort van mijn veilige haven, maar dat klopt niet. Ja, maar goed, maakt ook niet uit. Gewoon echt mijn veilige plek, waar ik me kon, ja, waar ik het idee had dat het er niet toe deed.
Omdat je toen nog niet kon benoemen wat het was.
Misschien... Nou, nee, gewoon echt omdat ik werd gewoon echt heel erg gepest. Dus ik kreeg gewoon een hondenriem om mijn nek en moest over het schoolplein heen. Ik werd gewoon in elkaar geslagen. Ik heb recent een IJslandse film gezien die nu, ja, ik weet niet wanneer dit uitkomt. Wordt gepubliceerd, maar wanneer wordt het?
Volgende maand.
Volgende maand? Ja, Oké, dus zeg maar in november zal die misschien net niet meer draaien. Maar dan moet je maar even zoeken als je dit luistert. Ja. Een IJslandse film waarin er een jongen heel erg gepest wordt en dan op een gegeven moment echt volledig in elkaar gemapt wordt door een groep vrienden. Mm-hmm. En daar, ja, dan ben ik dus echt geneigd om de bioscoopzaal uit te lopen. Omdat ik daar zoveel herkenning voor mij zit. Dus,
en dat is, we hebben het over de basisschool.
Ja, ja. En dat was dan, in mijn hoofd, die jongens waren volgens mij 14, 15. Maar ik bedoel, ik projecteer natuurlijk mezelf op die jongens.
Ja.
Dus dat, het was meer zo dat het gewoon zo naar was. En dat op school, dat ik dan maar ergens anders mijn uitweg zocht.
Maar die veilige haven, wat dan het hockey was, is dus op een gegeven moment omgedraaid naar een plek waar je het gevoel had dat je niet jezelf kon zijn.
Ja.
Hadden zij... Kijk, stel dat er nu dus iemand rondloopt die datzelfde gevoel heeft. Wat denk je dat een hockeyclub kan doen om dat tegen te gaan? Dat is natuurlijk een groot ding natuurlijk. Dus er is niet één ding waarschijnlijk.
Nee, dit is echt heel moeilijk. Want deze vraag krijg ik natuurlijk ook ook als ik bij die sportverenigingen langskom heel vaak. Ja. Van wat moeten we nou doen? En ik denk dat er zijn zoveel antwoorden hierop ook tegelijkertijd. Dus ik denk dat het heel erg begint bij, oké, hoe zorg je er nou voor dat je überhaupt een omgeving creëert waarin iedereen zich veilig voelt? Hoe doe je dat?
Ja.
En dan is mijn antwoord al heel snel van, nou ja, dat je dus bijvoorbeeld aan het begin van een seizoen bijvoorbeeld afspraken met elkaar maakt. Zoals je ook in een schoolklas zou kunnen doen als leraar of lerares, maar ook een trainer of coach kan dat ook doen. Dus je kan bijvoorbeeld tegen elkaar zeggen, we schelden hier niet met homo, we schelden hier niet met elk andere, misschien ook niet met ziektes of wat dan ook, maar in elk geval niet met homo, als we het even daartoe beperken.
Ja.
Want dan heb je ook de mogelijkheid om daar mensen op aan te spreken. Dus dan kan je dus zeggen tegen een pupil of tegen een leerling van, hey, maar we hadden toch afgesproken dat we niet zouden schelden met homo. Ja. Of met gay of met flikker of waar ze dan ook mee schelden. Terwijl nu worden die afspraken niet gemaakt. Dus je kan dan ook heel moeilijk als iemand erop wijzen, zeg maar. Van dat je een regel overtreedt.
En ook onderling binnen het team kan je elkaar ook niet erop wijzen dan.
Want nee, maar dat vind ik wel, dat is echt wel al volwassen denken, vind ik. Want je kan niet van een kind van 14 verwachten dat ze tegen een vriendje meteen gaan zeggen, hey, nee, dat doen
nee,
we niet.
Nee, dat is maar al kan ik me ook wel voorstellen, als ik naar mijn neefje kijk bijvoorbeeld, die is wel heel erg zo van, nee, we doen alles volgens de regels. Dus die zou zich dan ook wel, hey, dit mag niet. Dus die snap je dus.
Maar in elk geval zouden ze dan naar de leraar of lerares gaan, weet je wel, om dat dan te vertellen van, ja, maar er wordt wel gescholden met en ik voel me daar niet prettig bij of wat dan ook. En dat wordt nu gewoon niet gedaan. Dus dat lijkt me al een hele goede eerste stap.
Ja.
Het tweede wat ik vaak zeg is dat het voor mij in elk geval zo is dat ik het gevoel heb dat heel veel van wat er niet, kijk, alles wat gezegd wordt, dus het schelden, doet pijn en is altijd maakt het altijd moeilijker om uit de kast te komen. Maar ik denk dat we niet moeten onderschatten wat hetgeen wat we niet zeggen kan doen. Dus als je aan een jongetje vraagt als coach of trainer van, of als juf, meester, en dan aan zo'n jongetje vraagt van, hey, heb je eigenlijk al een vriendinnetje? Dan sluit je daar dus al eigenlijk impliciet mee uit die ook een vriendje kan hebben.
Ja.
En ik denk dat we je daardoor al een heel... Daarmee schets je dus het kader waarbinnen iemand denkt. En waarbinnen iemand denkt dat het goed is op het moment dat jij een vriendinnetje hebt. Ja. Maar niet dus als ik een vriendje heb. Nee. Dus daarmee schets je dus al de kaders van waarbinnen je denkt. En waarbinnen je weet dat het goed ontvangen zal worden. Kan ook vragen, heb je al verkering? Dan heb je een heel ander gesprek. En dit klinkt misschien heel erg woke, want zo wordt het vaak weggezet op die sportclubs. Maar ik vind dat alles behalve woke. Ik vind het namelijk
het is ook gewoon een hele makkelijke vraag. Ja, en het is heel makkelijk iets om aan te passen.
Ja, eigenlijk. En ook gewoon een heel veel inclusievere vraag om te stellen. Ja. En heel veel clubs willen inclusiever zijn. Dus...
Maar hoe denk je überhaupt dat het komt? Ik heb zelf, ik heb 8 jaar op hockey gezeten in mijn leven.
Waar?
Op Alecto in Leiden.
Oh ja, ken ik, ja.
En ik vond dat...
Was je toen al homo?
Ik was nog niet uit de kast, nee.
Maar je wist wel dat je homo was?
Ja.
Hoe oud
ja.
was je dan?
Ik denk dat ik van mijn 8e tot mijn, wat is het dan, 16e of zo?
Oh, echt zo lang?
Ja, ik heb 8 jaar opgezeten. Zoiets, 7 tot 15.
En hoe heb jij dat dan ervaren?
Ik vond het qua homoseksualiteit verschrikkelijk. En dat is ook wat, omdat ook binnen zo'n hockeyclub, en dat is denk ik ook een probleem, er is zo'n masculine sfeer in de zin van, inderdaad wat je zegt, jongens moeten met meiden en die hockeyfeesten zijn echt, die staan, denk, nou ja, laten we het landelijk beperken, maar landelijk bekend als gewoon heftige feesten waar alles gaat om scoren en om zoenen.
Als je
en
niet
wat er
getonkt
al niet...
hebt, ben je een loser. Zeg
nou,
maar.
Echt, ja. Ja, je moet toch wel eindigen in een... ik weet alle termen niet meer, maar in die hokjes naast het...
De koud.
De dukkoud.
Hallo.
Ja, het is lang geleden hoor.
Op de middenstip.
Ik ben al bijna 40. Ja, precies. Ja. Ja, nee, maar dat is... En ik denk dat dat gedeelte is natuurlijk ook al zo'n groot probleem van überhaupt de hele hockeywereld.
Ja, maar ik denk dat dat...
Ben jij dan gestopt omdat je homo bent?
Ik was ook gewoon helemaal...
Of was je heel, gewoon heel slecht?
Ja, maar dat maakt toch niet uit. Je kan ook, er zijn ook heel veel mensen die hockey omdat ze het gewoon heel leuk vinden.
Zeker,
ja,
zeker.
Dat is
ja.
waar,
als je
dat
het
is
heel
waar.
Leuk had gevonden, was je misschien niet gestopt.
Nee, nou, ik vind dat een moeilijke vraag. Ik weet niet of ik daarom
maar daarom stel ik
ben.
Hem ook.
Ja, dat vind ik heel goed. Heel journalistiek. ik denk... Kijk, ik voelde me daar totaal niet thuis, inderdaad, in die wereld. Dus dat heeft absoluut meegespeeld in waarom je stopt. Tegelijkertijd ben ik ook niet zo'n sporter, dus was ik waarschijnlijk sowieso op een gegeven moment gestopt. Maar ik denk dat het wel absoluut heeft meegespeeld dat ik heb me daar nooit fijn gevoeld. En dat heeft wel heel erg te maken gehad met de sfeer waar jij het ook over hebt, die daar heerst. En volgens mij is dat inderdaad wel iets wat op veel hockeyclubs hetzelfde is.
Ja. Ja.
En ben je er tijdens je hockeycarrière uit de kast gekomen? Of daarna? Of?
Ik heb eerst dus... Nou, ik zat bij Seniors in Amsterdam Nieuw-West. Mm-hmm. Toen ging ik naar Hurley. Daar heb ik een aantal jaar gehockeyd in Amstelveen. Mm-hmm. Toen heb ik bij Bloemendaal gehockeyd. En daar ben ik uiteindelijk na, ik geloof, 3 jaar gestopt op mijn 21ste. En in diezelfde periode die ik net, dat tijdspad wat ik net doorloop, daar heb ik dus eigenlijk de hele tijd in nationale jeugdselecties gezeten. Ja. Dus tot en met Jong Oranje. En daar ben ik allebei tegelijk gestopt, min of meer.
Omdat?
Omdat ik het gewoon niet meer trok. Dus ik was de hele tijd op zoek naar een excuus om te stoppen, want ik durfde dat eigenlijk niet. Omdat ik het gevoel had dat ik het... Dat als ik dat ter sprake bracht, bijvoorbeeld thuis of met vrienden of zo. Ik heb
om te stoppen?
Om te stoppen. En dan niet over mijn seksualiteit, maar gewoon over stoppen. Dat iedereen tegen je dan zegt van, ja, maar je hebt nu deze positie bereikt en er willen zoveel mensen dit doen. En je bent niet uitverkoren, klinkt alsof het van God gegeven is. Maar gewoon meer dat jij je talent moet
doen,
benutten,
dus,
zeg maar, dat meer.
Ja.
En... ik had gewoon steeds sterker het gevoel. En mijn keerpunt was op een gegeven moment dat ik een film zag, Into the Wild. En daarbij zag ik dat daarin loopt een jongen eigenlijk weg van de samenleving, terwijl hij net zijn university degree heeft gehaald. Toen dacht ik, hey, blijkbaar kan dat. Dus je hoeft niet per se te doen wat er van je verwacht wordt. En te doen wat hoort. En toen is er bij mij echt iets geknakt, die avond dat ik die film keek. Dus toen dacht ik gewoon van, dat heeft daarnaast nog 2-3 jaar geduurd voordat ik het die stap echt durfde te zetten. Maar ja, voor mij, toen dacht ik echt van, ik ga alleen maar doen wat ik wil.
En die stap, die staat voor jou gelijktijdig met je coming out?
Ja, min of meer. Want ik ben gestopt met hockey. Toen ben ik daarna niet heel veel later uit de kast gekomen. En toen heb ik me een half jaar gewoon niet op een hockeyclub gemeld.
Nee.
Dat viel gelijk. Ja.
En je vertelt in je boek ook dat je... dat is dan wel het eind van het boek, maar... je bent op een gegeven moment weer teruggekomen.
Ja. Ja.
En dan zeggen mensen ook van... oh, waarom heb je niks gezegd en zo. Heb je na aanleiding van je boek ook nog met veel mensen gepraat erover uit die periode? Zijn er mensen naar je toegekomen dat je denkt... oh ja, of dat je ook denkt... oh, misschien hadden dingen anders gekund of niet? Of...
Nauwelijks. Ik heb wel... het voelt een beetje alsof ik het nu ga pluggen, maar ik heb net een podcast ook reeks opgenomen, waarin ik in gesprek ga met...
Wat? Podcast? Vertel.
Het heet Gesprekken met de Laatste Man, gaat het heten. En daar is een soort spin-off van mijn boek, waarin ik in gesprek ga met personages uit het boek.
Oh.
Dus ik praat daar met mijn ouders, vrienden die in het boek voorkomen, jongens die met mij het EK hebben beleefd. Mm. En daarnaast met een gender studies wetenschapper. En jongens met wie ik nu hockey, want dat is wel leuk om zo nog even te vellen. Maar de Pink Lions, dat is een groep homoseksuele mannen die in Amsterdam elke maandagavond hockeyen.
Oh,
ja, dat
leuk.
Is echt heel erg tof. En daar ga ik af en toe heen. Maar dat is echt dat is een heel veilige plek.
Ja.
Maar
die mensen waarmee je gaat praten in je podcast, heb je daar al mee gepraat? Of wordt dit een voor het eerst weer, hallo, daar ben je.
Oh, dat bedoel je. Nou, mijn ouders heb ik wel gewoon natuurlijk al gezien.
Toch wel,
en mijn vrienden ook. En die wetenschapper, die had ik nog nooit gesproken. Maar Thijs van Dam, dat is een profhockeyer die nu in Oranje hockeyt. Die heeft WK's, EK's, Olympische Spelen gehockeyt. En hij zat ook bij, naar aanleiding van mijn boek mocht ik langskomen bij Galit en Sophie talkshow van de publieke omroep.
Mm-hmm.
Daar zat hij ook aan tafel. Dus dat was eigenlijk het eerste moment dat ik er met hem over had gepraat. Maar het wonderlijke is dat, om dan even zijn woorden te gebruiken, hij heeft gewoon heel andere herinneringen aan die periode dan ik.
Mm.
En dus wij hebben gewoon over dezelfde, over bijvoorbeeld het EK, dat was voor mij echt een soort van het eindpunt van mijn topsportcarrière eigenlijk in mijn hoofd. Ik heb daarna nog wel langer doorgehockeyd op het hoogste niveau, maar dat was niet het moment echt dat ik zei van jongens, ik ga weg, maar wel voor mij het soort hoogst haalbare wat mm-hmm. ik heb gespeeld. En voor Thijs was dat zijn eerste toernooi. En voor hem was alles nieuw en was het zo van dit wordt mijn nieuwe leven. Ja. En voor mij was het eigenlijk het einde van mijn topsportleven. Dus we hebben daar, niet alleen daarom, maar ik was gewoon de hele tijd bezig met zorgen dat ik niet ontmaskerd zou worden.
Ja, ja, ja.
En hij was de hele tijd bezig met zorgen dat ik score, zeg maar. Weet je wel? Dus score op het veld.
Ja.
En dan als we dan een feestje hadden met een meisje, zeg maar. Dus dat is zo'n andere dynamiek. En die mensen heb ik... Ik heb dus eigenlijk bijna geen berichten gehad van mensen uit de hockeywereld.
Je zegt ook dat je met vrienden over uit de hockeywereld er ook over gaat hebben?
Ja, in die podcast zit dus alleen... Ja, Thijs van Dam, dat is echt zeg maar een profhockeyer met die dan aan tafel komt. Nee, vrienden zijn gewoon...
Gewoon je sociale vrienden.
Die ook topsporter zijn geweest, maar niet in het hockey.
Herkennen zij zich in jouw verhaal?
Nee, want zij zijn allebei hetero en
hebben
niet het gevoel dat ze... Ik heb bijna geen LHBTIQ+ vrienden. Dat is ook denk ik omdat ik gewoon toch een bepaalde mate van... Nog steeds een bepaalde mate van geïnternaliseerde homofobie heb, doordat ik zo lang in een topsportbolwerk heb rondgehangen. Ja. Dus ik merk bijvoorbeeld als ik naar die Pink Lions ga, die groep homo-mannen die op maandagavond samen hockeyen. Als jullie een keer mee willen doen, luisteraar. En je hoeft niet te kunnen hockeyen.
Of Buddy. Buddy schijnt heel goed te kunnen hockeyen.
Ja, kom een keer mee. Dat is echt hartstikke leuk. Want er zitten ook mensen bij die hebben nog nooit een stick vastgehouden. Oh. Dus ik kan ook mee. Dat is echt superleuk.
Wat leuk.
De Pink Lines, je kan zo vinden op Instagram. Stuur ze vooral een berichtje als je een keer mee wil doen. Dat is echt heel erg leuk. Maar zij, daar spreek ik ook met twee jongens van. En ik merk dus dat als ik in die podcastserie... Maar ik merk dus... Als ik daar naartoe ga, ik ben er nog maar 3 keer geweest, terwijl ik al een half jaar lang in de appgroep zit ongeveer. Maar toch elke keer voel ik als ik daar naartoe ga, dat ik een soort denk van, oké, waar ga ik heen? Een soort van, ik vind
het
nog
mag
steeds,
niet.
Ja, dat. Ja. En dat is dus gewoon zo in mij dat ik denk van, oh, ik had ook gewoon eerst zo van, oh, maar douchen zij dan met z'n allen na de training, weet je wel, dat soort dingen. En oh, voor de zekerheid dan toch maar geen douchespullen mee, weet je wel. Ze douchen helemaal niet na de training, maar het is wel dat je dat dus zo, ik ben zo geïndoctrineerd geraakt door die hockeywereld in mijn denkbeelden, dat ik dus zelfs, al ben ik gay, al heb ik een vriend en heb ik daar hartstikke leuk mee en dat ik nog steeds in mijn hoofd dit soort dingen voorkomen, zeg maar. Dus dat geeft denk ik wel aan hoe heftig het is om in zo'n topsportcultuur op te groeien als homoseksuele jongen. Of ja, ik bedoel, ik kan alleen voor mezelf spreken. Mm-hmm. Maar hoe moeilijk dat is, omdat je gewoon zo wordt gestuurd in wat normaal is en wat niet normaal is.
Maar heb je dan wel berichten gehad van jongeren die nu in de hockeywereld zitten?
Ja.
Die dan zeggen van, oké, ik herken me in je verhaal. Of,
ja, ja, nou, dat is... ja, ja, ook jongens die dus op het hoogste niveau hockeyen. Mm. En een stuk of 6, 7, ook mensen die al gestopt zijn. Maar niet 6, 7 mensen die nog op het hoogste niveau hockeyen, bedoel ik dan. Hè? Dus ja. Ik heb echt heel veel berichtjes gehad. Maar mensen die nog op het hoogste niveau spelen, zeker. 6, 7 jongens, meisjes. En dat die zeggen te herkennen en tegelijkertijd ook nog steeds niet de ruimte te voelen om uit de kast te komen. Hmm. Nou ja, dat betekent denk ik ook om op je eerste vraag helemaal aan het begin van ons gesprek terug te komen, dat die ruimte is er gewoon niet, nog niet.
Nee.
Dus dat ik hoop echt heel erg dat mijn boek, oh, dat we er over 5 of 10 jaar op terugkijken en dat we denken, oh wow, dat is echt archeologische opgraving, weet je wel. Zo van, dat moet je lezen als je wil begrijpen hoe in 2022 de topsportcultuur was voor LBTQ-plussers, zeg maar. Ja. Ik hoop dat dat het dan echt geworden is. Maar ja, we zijn
Want
er
hoe heb jij dan gekeken
niet.
Vorige week naar, dat is dan nu dus op het moment dat we opnemen vorige week, de aanvoerdersband van Feyenoord. Hoe heb je daarnaar gekeken?
Er werd de voetbalteams zouden in dat weekend een One Love band dragen en de aanvoerder van Feyenoord heeft dat geweigerd en heeft een andere band met respect.
Nee, daar waren twee dingen door elkaar.
Oh, sorry.
El Yacoubi, dat is de aanvoerder van Excelsior, die droeg de respect.
Oh,
respect.
Die, ja.
En de aanvoerder van Feyenoord, die was die wedstrijd gewoon geen aanvoerder, was iemand anders uit het team aanvoerder geworden, omdat hij niet, Kuxu heet hij, omdat hij niet met de band wilde spelen.
Ja.
En vergeet niet de Ajax-aanvoerder, Tadic, die speelde met de One Love-band met eroverheen voor de helft gewoon het Ajax-aanvoerdersband. Dus vergeet die ook alsjeblieft niet.
Nee.
Dat is allemaal net zo erg.
Ja.
Kijk, hoe ik daar naar kijk, in alle eerlijkheid, ik heb liever dat we het gesprek voeren door naar aanleiding van dat Kuxu dus die band niet draagt. Dan gaat iedereen zeggen van, oh ja, hij is homofoob en het ligt aan de islam en la la la. Allemaal dat soort echt totale bullshit vind ik dat echt. Mm-hmm. Ik denk gewoon van, als je namelijk kijkt naar hoeveel clubs daadwerkelijk in het beleid iets doen aan homoacceptatie, dan zijn dat er, doen 28 van de 34 profclubs in Nederland doen het niet.
Nee.
Dus hoe kan je dan verwachten van een jongen die nu de aanvoerder van Feyenoord is geworden, die jeugdopleiding heeft doorlopen, dat hij dan nu op het veld verschijnt en dan opeens zo'n band gaat dragen? Waarom worden die jongens van 14, 15, 16, groeien er niet op met dat het normaal is? Dat je ook niet hetero's in de samenleving hebt. Waarom wordt dat niet gewoon structureel onderdeel van het beleid? En heb ik liever dat zo'n Kuxu zegt van, ja, nee, van mijn geloof mag dat niet, en dat we dus een gesprek hebben met z'n allen, dan dat je dus een, dan dat al die clubs maar schijnheilig een band om hun arm schuiven en vervolgens helemaal niets doen. Dan denk ik, ja, dat helpt niet, weet je wel. Het is beter dat we het met elkaar over hebben waarom het zo moeilijk is. En dat clubs het zien als een soort wake-up call van, nou, misschien moeten we toch wel hier les over gaan geven, scholing aan jonge voetballers en aan het eerste team. En dan denk ik zo'n, die oprechtheid van dan zo'n Kuxu, tuurlijk, hartstikke pijnlijk voor iedereen, ook voor mij. Alleen veel beter dan dat clubs schijnheilig die band, echt puur hypocriet, die band om hun arm heen schuiven, niks willen veranderen en gewoon doen alsof ze heel inclusief zijn.
Ja.
Dus dat vind ik, zo kijk ik vooral naar dat voorval. Ik vind dat echt een...
Nou, het is dus wel sowieso gewoon heel belangrijk om juist bij de jeugd, wat je net zegt, te beginnen met de aanpassingen, zodat in ieder geval de volgende generatie hier opener in staat dan wat blijkbaar nu gebeurt in de generatie van nu.
Ja, zeg jij niet in jouw boek in het begin dat je liever wil gaan voetballen?
Ja, klopt.
Hoe denk je dat je leven zou zijn gelopen als je daadwerkelijk was gaan voetballen?
Nou ja, ik kan niet zo heel goed voetballen, weet ik inmiddels. Dus ik denk dat er dan nu geen boek lag. Maar kijk, de voetbalwereld lijkt, er is best veel onderzoek gedaan naar de topsportcultuur in het voetbal en de topsportcultuur in het hockey. Heel interessante onderzoeken, als je het een keer wil lezen, is van het Mulier Instituut. En daarin zie je dat voetballers en hockeyers eigenlijk niet zo heel erg veel van elkaar afwijken qua acceptatie. Dus het is allebei, voetballers zitten op net een onvoldoende, dus ik geloof een 5,4 of zo als acceptatieniveau. Je kan het zo teruglezen in, misschien kun je het in de show notes zetten. Het is echt namelijk, ik zal het jullie wel toesturen, echt super interessant. Ja. Voetballers geeft dan een algemene acceptatie voor homo of LGBTQ-plussers. Een 5,4 geloof ik, en het hockey is een 5,7. Dus dat verschil is niet heel.
Ja.
Ik denk dat het grote verschil, stel nou dat ik echt de nieuwe Messi was geweest, zeg maar, denk ik dat het echt dat je niet moet onderschatten dat je als profvoetballer ook als je echt zo goed bent, dat je dan de kans maakt om een transfer te maken naar een topcompetitie, of dat je moet voetballen op een WK in Qatar, waar het nou eenmaal heel erg anders zit met homorechten.
Ja.
En in de hockeywereld gebeurt dat niet zo snel. Dat je moet misschien een keer in India hockeyen. Dat is dan de vervelendste plek, denk ik. Maar je hoeft niet naar Qatar, waar je gewoon opgesloten wordt of gemarteld wordt. En dat moet je niet onderschatten, dat voor voetballers, dat ik best begrijp dat je dan als voetballer denkt, ja, maar ik ben toevallig heel goed in voetballen. Ik kan hier mijn geld mee verdienen. Kan daar mijn familie van onderhouden.
Zeker.
Dus ik blijf in de kast en ik ga gewoon mijn carrière uitvoetballen en daarna kom ik uit de kast. Ik begrijp dat best wel goed. Ik zou dat denk ik zelf ook hebben gedaan. Hoe treurig dat ook is.
Ja,
Je bent heel ver gekomen in je hockey en je hebt een boek geschreven. Ik ben heel veel afgevallen. Toen ben ik een boek gaan schrijven om daar een soort van afstand van te nemen. Van mezelf als dik iemand. Het is nooit uitgekomen, maar het was toen wel mijn droom. En ik merkte dat het een soort therapeutisch effect of zo had. Is dat voor jou ook zo? Door ergens heel goed in te zijn en iets heel goed te doen en uit te voeren, zo hoog mogelijk te komen en door er een soort van afstand van te creëren van jezelf, door mee om te kunnen gaan.
Dus je bedoelt dat ik het eigenlijk een soort van verwerkt heb door het boek?
Dat je daardoor misschien nu erover beter over kan praten dat je homo bent?
Denk het wel, maar het is nooit het doel geweest en want het hoofddoel van het...
Nee, dat was bij mij ook niet, maar daar kwam ik later dus achter.
Nee, ik denk niet dat... Kijk, ik praat er al best wel lang over. Ook al was het dan eerst in beperkte kringen en nu wat grotere kringen. Ja. Maar ik ben wel weer sinds kort bijvoorbeeld bij een psycholoog, waar ik wel naartoe ben gegaan, omdat ik tijdens het schrijven van het boek erachter kwam dat ik gewoon nog wel dingen
te verwerken had.
Ja, en ook gewoon niet zo goed begreep van waarom ik op een bepaalde manier nadenk, of op een bepaalde manier heeft die hockeywereld mij nou echt zo kapot gemaakt.
Ja,
even om het een beetje gechargeerd te zeggen. En ik kom er wel achter dat gewoon ook niet altijd waar is nu. En dat is best wel fijn om ook te weten van het ligt niet alleen maar aan die sport.
Nee.
Het ligt ook gewoon aan je opvoeding of aan waar je geboren bent, op welke school je hebt gezeten, wat je in je eerste paar levensjaren meemaakt. Dat misschien wel belangrijker is dan die hele hockeytijd.
Ja.
Dus ik vind dat best een... Dat is eigenlijk voor mij... Ja, eerst was ik heel erg aan het afgeven op die sport. Dus dat ik zei van, ja, dit hockey, dat heeft echt alles vernacheld. Ja. Weet je wel zo. En nu kan ik er wel anders naar kijken. Maar dat komt dus vooral door de psycholoog en niet zozeer door het boek. Dat ik denk, nou, die sport, die heeft me misschien geen goed gedaan. Maar ja, ik moet misschien ook wel dankbaarder naar kijken, in de zin dat ik gewoon heel veel heb geleerd over hoe discipline werkt, hoe je een doel stelt en daar naartoe werkt, wat het is om een tegenslag te hebben elke week, als je bijvoorbeeld elke week verliest, als je naast een medaille grijpt, hoe het is om in een team te werken naar een bepaald doel toe, hoe je überhaupt moet verhouden tot anderen.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat soort lessen je in de sportwereld eigenlijk de enige plek is waar je dat zo snel in zo'n korte tijd gedurende je jeugd kan leren.
Ja.
Ja.
Dus anders was er nu geen boek geweest. Anders hadden we dit gesprek nu niet gehad. Anders duurde het misschien nog 10 jaar... voordat er een keer iemand een boek zou schrijven over hoe het is.
Je bent wel nu opeens een soort spokesperson geworden voor homoseksualiteit in de topwereld. Terwijl als ik je ook hoor over je eigen sociale leven, zit je dus eigenlijk helemaal niet zo in die LHBTI-wereld. Of
begrijp ik
je dan verkeerd?
Nou, het is niet dat ik elke week in de regulier sta of zo. Nee. Dat helemaal niet.
Ik ook niet hoor.
Maar ik denk dat dat... eerlijk gezegd, kijk, iedereen heeft op een bepaalde manier zichzelf te accepteren. En voor me, ik heb geaccepteerd dat ik op mannen val en ik heb een leuke vriend en wij hebben het heel erg leuk samen. Maar ja, ondertussen ben ik 6 dagen in de week aan het werk en heb ik het gevoel dat dat me niet per se meer geeft dan ik nu nodig heb. En mijn uitgangspunt is eigenlijk vrij simpel. Op het moment dat je het naar je zin hebt en gelukkig bent, dan maakt het mij niet uit of hoe je noemt, hoe je wil kleden, weet je wel. Dat maakt me echt allemaal niet uit. Dus ik vind dat ook niet per se noodzakelijk. Ik denk ook dat het heel erg helpt dat als ik juist ergens verschijn, dat mensen ook soms denken dat ik hetero ben. Ik denk dat heel erg helpt in het gesprek met hetero's over topsport. Omdat ze dan misschien ook meer aan mij zien dat ik niet, dat ze niet meteen denken, oh, dat is misschien een wat veel vrouwelijker type bijvoorbeeld, waarbij ze meteen ook heel snel, dat zie je, ja, dit is gewoon heel moeilijk om te zeggen. Maar
ja, ik snap het, want aan de andere kant moet dat ook natuurlijk helemaal kunnen.
Nee, maar dat vind ik ook, dat duidelijk zijn. Alleen het is meer dat topsportbestuurders, kijk, iedereen wil het liefst een gesprek voeren met iemand die op hen lijkt. Ja. Dus op het moment dat ik ergens naar binnen kom en dan iets zeg tegen een topsportbestuurder, dan weet hij wel dat ik op mannen val, maar ik praat tegen hem als een hetero. Ja. En dat is, hij vindt zo iemand gewoon veel, veel prettiger, neemt veel sneller dat aan. Dan dat wekt veel minder weerstand op dan als ik allerlei...
Maar goed, als je meer in de LHBTI-wereld zou staan, betekent natuurlijk niet dat je ook opeens meer...
Nee. Maar dit is ook meer een sidestep daarin. Ja. En ik denk dus dat ik eigenlijk heel erg blij ben ook met de vrienden met wie ik wel omga. Ja. Ik heb 1 vriend die... Ik doe even uit mijn hoofd, maar misschien vergeet ik er 2. Maar ik heb er 1, dan denkt iedereen dat hij die ene is. die gay is. Maar ik moet zeggen dat het me ook... Eigenlijk heb ik heel veel vrienden die niet hetero zijn. Dus gewoon... dat is gewoon... Ik denk dat jullie dat ook herkennen, maar in de media, cultuurwereld zit er gewoon... veel meer mensen het over een schaal. Van ik zit ergens op het spectrum en... Ja, soms zoen ik een keer met een man en soms zoen ik met een vrouw. Ja, en ik vrij liever met een vrouw dan met een man. En iedereen vindt dat oké. Ik heb gewoon niet het idee dat dit voor mij een thema is dat structureel aanwezig is. Omdat het voor mij gewoon zo is dat ik het prima vind of die iemand de ene dag met een man zoekt en de andere dag met een vrouw. Ja. En dan met iemand ertussenin. Het maakt me echt oprecht
En het is goed dat je af en toe wel naar voren kan stappen om er een punt over te maken. En wat je dus ook doet. En dat is natuurlijk heel fijn. Ik zou je als laatste vraag, want we zijn al enorm door de tijd heen eigenlijk.
Ja, sorry.
Nee, maakt helemaal niet uit. Het is hartstikke fijn. Ik zit helemaal naar je te luisteren. Wij sluiten altijd af met een standaardvraag. Mm-hmm. En dat is in dit geval, dat is altijd, wat zou je jongeren zelf willen zeggen? Dus die jongen die begint aan zijn hockeycarrière.
Doe het niet.
Sorry. Ja, dan ga ik denk ik wel iets heel fout zeggen, wat heel fout kan vallen. Dus ik moet het wel een beetje uitleggen. Okay. En dus iets meer tijd.
Nee, dat mag.
Ik zou Johan Derksen citeren en zeggen, kom nou gewoon eens uit de kast.
Oh ja.
Want ik geloof oprecht dat het op een goede manier kan, op dit moment. En ook toen ik jong was. Het is gewoon een kwestie van durven om naar iemand toe te stappen die je vertrouwt. En als diegene, als dat daadwerkelijk het geval is, dan denk ik dat zo iemand ook zijn best zal doen om dat veilig te laten landen. Ik weet zeker dat het kan op een voetbalclub. Ik weet zeker dat het kan op een hockeyclub.
En dat had in jouw tijd dus ook
gekund? In mijn tijd absoluut. Alleen het gevecht dat je in je hoofd voert, die angst die je hebt om eigenlijk alles en iedereen om je heen te verliezen, omdat je niet hetero bent, de meeste van ons komen erachter dat die angst bijna altijd ongegrond is. En ik denk dat dat voor mij ook zo was. Dus ik zou eigenlijk dat zeggen, weet je. Zoek iemand in je omgeving en zeg het.
Ja.
Want dat is ik weet zeker dat ik dan nu misschien wel nog steeds had gehockeyd en misschien wel nog steeds op het hoogste niveau.
Ja. Maar dus, nu hieruit zou een hockeyvereniging ook kunnen zeggen, oh, zie je, dus wij doen eigenlijk niks verkeerd.
Nou, dat ligt aan 2 kanten.
Ja.
Want enerzijds moet een hockeyvereniging zijn best doen om het gesprek op gang te brengen. Dus ervoor zorgen dat je...
Dat die veiligheid er is.
Ja, en die afspraken maakt aan het begin van het seizoen, waardoor je dus de randvoorwaarden schept.
Mm-hmm.
Anderzijds zit er ook een verantwoordelijkheid bij het individu.
Ja.
Want of je er klaar voor bent om te vertellen, is natuurlijk heel per persoon verschillend. Maar ik denk dat ik op mijn 15e, 16e wel zoiets had van, ik weet het, weet je wel. Ja. En ik kan dit echt wel, ik had het misschien wel toen moeten vertellen. Alleen ik had gewoon het continu het gevoel, als die randvoorwaarden dus goed waren ingevuld.
Ja. Ja. Dat het kon.
Ja, dat je dus het gevoel hebt van, ik kan het tegen iemand zeggen, zonder dat het dan meteen overal is.
Ja.
Dan zou ik niet zo goed weten waarom het niet zou kunnen, zeg maar.
Dus, en dat is ook juist heel erg belangrijk, denk ik. Dus in de aflevering met de hetero waar we over gepraat hebben, hebben we het daar ook over gehad, dat het ook heel belangrijk is, juist van de andere partij, om te laten merken, dit kan.
Ja.
Waardoor wij het gevoel hebben dat het kan en dat het ook gebeurt.
Ja.
Ja.
En ik denk dus dat het heel veel moed, hè, heb je ervoor nodig om het te zeggen.
Ja.
Maar ik weet gewoon echt 100% zeker dat het dan goed gekomen was.
Ja.
Dus het is niet een, het is geen onwil van iedereen in de omgeving. Het is gewoon dat ze er niet bij stilstaan.
Ja.
En het moment dat ze erbij stil gaan staan is het moment dat je ze dit vertelt.
Ja.
Dus daarom zou ik zeggen, ja, kom nou gewoon uit de kast. En dat klinkt heel makkelijk. En ik weet dat het heel moeilijk is, want ik ben er zelf ook doorheen gegaan. Maar ik denk dat dat uiteindelijk echt de oplossing voor mij was geweest.
Ja.
En ook voor als je nu jong bent, weet je. Dan zou ik echt, kom op, weet je, durf het. Wees die eer. Het enige waar ik, wat ik anders had willen doen, is dat ik nu nog had willen hockeyen, namelijk. Want dan was ik een actieve topsporter op hoog niveau die dit kon uitdragen. En nu ben ik een gepensioneerde ex-topsporter die dit kan uitdragen. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat het verschil kan zijn.
Ja. Nou, laten we hopen dat er binnenkort iemand opstaat.
Nou ja.
Die dat
en dat de veiligheid gaat komen de komende jaren.
Ja. Dankjewel, Pepijn. Ja. Heel fijn.
We hebben ook nog een kijktip.
Een kijktip,
de Shiny Streams.
Nou,
ja, ik vind het enige. Heel enig. Olympische zwemmer Matthias Le Goff, als ik het goed uitspreek, maakt op live televisie een homofobe opmerking en ziet zijn carrière in rook opgaan. De enige manier om het te redden is door zijn opgelegde straf aan te nemen, de Shiny Shrimps, een amateur gay waterpolo team te coachen en ze te kwalificeren voor de Gay Games in Kroatië. Nou, een waterpolo team die met de Shiny Streams. Dat vind ik dus al enig.
Het is een hele leuke film. Ik heb hem gezien. Het is echt een mooie film.
Ook. Die is nu te huur en te downloaden bij Pathé Thuis, Prime Video en bij iTunes. De volgende keer, Beur.
Ja, de volgende keer. Vorig seizoen hebben we gepraat met Eva en zij is transvrouw. En daarom wilden we dit seizoen graag in gesprek met een trans man. En daarom hebben wij Jacques uitgenodigd. Dus daar gaan we mee kletsen.
Dankjewel, Pepijn, voor het komen naar de Social Hub.
Ja, jullie bedankt.
Alright, dan zeggen we
tot de volgende.
Je hebt geluisterd naar Gewoon Homo, de podcast. Laat vooral weten wat je ervan vond via Instagram @gewoonhomodepodcast. Of stuur een mailtje naar gewoonhomodepodcast@gmail.com. En vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door PwC en is opgenomen in The Social Hub. De muziek is van Rutger de Becker. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.